Goedenavond, gemeente, hier in de kerk en thuis, meeluisterend, meekijkend. U had wellicht kandidaat van Meervoort verwacht, maar die heeft vanmiddag af moeten bellen vanwege hopelijk niet al te ernstige ziekte. En ik had de beurt nog vrij staan, dus ik ben gebeld door broeder Zwart en mag vanavond nu voor u volgaan. Ik ben dominee De Leeuw uit Schrevelduin Capelle, de Westwijk van Sprangkapelle. De verdere afkondigingen betreffende de kerkdiensten volgende week zondag Beleven en Welzijn. Eerste Adventszondag. Dan is er Beleven en Welzijn voorbereiding op het Heilig Avondmaal. En dan in de morgendienst dominee H.G. van der Ziel uit Waarder voor te gaan. En in de avonddienst dominee D.J. Budding uit Nunspeet. Aanstaande donderdag 26 november hoopt dominee van der Ziel weer te beginnen met de contactmiddag. Aanvang 2:30, van harte daar welkom. Aanstaande zondagmorgen worden allen verwacht uit cluster 1, 's avonds allen uit cluster 2. Dan nog betreffende de inzameling van de gaven deze zondag. De eerste, dat is voor de Dorcas voedselactie voor de allerarmsten in Albanië, Roemenië, Oekraïne en Moldavië. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Van harte in uw liefde en offervaardigheid aanbevolen. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. In Deuteronomium 24 vers 8, daar luidt het wanneer een man, een vrouw ook, Deuteronomium 24 vers 8, leidt aan de melaatsheid, dan wordt daar voorgeschreven, wacht u in de plaag der melaatsheid, dat ge naastig waarneemt en doet naar alles wat de Levitische priesters u lieden zullen leren, gelijk als ik hun geboden heb, zult gij waarnemen om te doen. Daarmee is aangegeven, waar ik het vanavond in uw midden over wil hebben, over die kwaal, de ziekte van de melaatsheid. En u raadt wellicht al ook met een andere besmettelijke ziekte in onze dagen. Zetten we dan nu deze avonddienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 60, althans zingen. We mogen neuriën, heb ik begrepen. En het orgel zal spelen, Psalm 60, vers 1. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest, keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. Gij hebt, o Heer, het ganse land geschud, gespleten door uw hand. Het wankelt, het gevoelt uw slagen. Hij redt, genees het van zijn plagen. Psalm 60, het eerste vers. instemmend met de geloofsbelijdenis, vers 6 en vers 7 uit de avondzang. Vers 6 behoedt het ganse christendom. Geef dat in kruis uw vreugd weer om, vertroost het neergebogen hart en heel in gunst der kranken smart. En ook het 7e vers, onze drie enige God belijdend, o Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, o Geest, drie enige God, u zij al de eer. Vers 6 en vers 7, instemmend met de geloofsbelijdenis, vers 6 en 7 van gezang 12, achter de psalmen, de avondzang. Belijden we in deze laatste kerkdienst van het kerkelijk jaar ons geloof met de woorden van zondag 1 uit de Heidelberger, waar gevraagd wordt: wat is uw enige troost, wat is uw enige houvast in leven en sterven? En het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet het eigendom van mezelf ben, maar van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en uit alle heerschappij van de duivel verlost, en me al zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moeten, alle dingen moeten medewerken ten goede, schrijft apostel Paulus. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en me van harte gewillig en bereid maakt om voor hem voortaan te leven. Amen. Bidden we de Heere God nu om zijn heilige geest. Heere onze God, schepper en onderhouder van al wat leeft. Wij mensen hebben zo onze planning. We zetten de dingen die te doen zijn in onze agenda of in het notebook. En vaak zetten we het er nog wel bij, Deo volente, bij gezondheid. Zo de Heere wil en wij leven. We doen dat vaak zo gedachteloos, eerlijk gezegd. Maar intussen blijft het een feit dat alle dingen, niet bij toeval, maar vanuit uw vaderlijke hand uw kinderen toekomen. En zo hebt u het ook geleid, wat we tot voor enkele uren, voor 2:30, niemand wist. Een dominee, een gemeente niet, een ouderling niet. Dat we elkaar vanavond zouden ontmoeten. Dan bidden we u, Heere, voor we het zouden vergeten. Voor hem die vanavond voor zou gaan. waardoor een ziekte is geveld. Kom het zijn, geef hem spoedig weer herstel, dat hij zijn werkzaamheden hier ook op mag nemen. En als wij samenkomen vanavond hier, in dit kerkgebouw, en weet ons verbonden met zoveel dichterbij en verder weg. En we denken ook aan allen die mee luisteren, mee kijken kunnen. Heren, schenk ons allen dan uw Heilige Geest. Uw dienaar, die uw woord heeft te vertolken, die uw mond mag zijn. Hij is niet de enige die het voor het zeggen heeft. Er zijn ook broeders van de kerkenraad en aldering van dienst, koster en organist. Heren, allen ook die op zijn gekomen of die meekijken of luisteren. Schenk ons allen uw Heilige Geest, dat we een heilzame dienst mogen beleven, waarin we iets mogen ondervinden. Hij zond zijn krachtig, zijn geneeskrachtig woord. En hij deed hen bij zich schuilen en bracht hen genezing voort. Dat hebben we toch allemaal nodig, Heren. Zij dat we wel of niet lichamelijk ziek zijn, maar we lijden toch allemaal van huis uit, van nature. Aan die meest vreselijke, die meest dodelijke kwaal die er bestaat. De zonde. En wie zal ons daarvan genezen, Heren? Wie kan zeggen, ik ben rein van mijn zonde? Daarom komen we tot u gevlucht, Heren. Dat u het een heilzame dienst zult maken voor ons, voor ieder van ons, op en onder het preeksel en thuis, of waar we ook meeluisteren en meekijken. En laat het dan ook een eredienst mogen zijn, Heren. Dat vergeten we ook wel eens. Dan bidden we zo op onszelf aan, als wij het maar goed hebben op en onder de preeksel. Maar voor alles en boven alles is het toch een eredienst die belegd wordt. Hoe gemankeerd dat ook is, door het slechts gedeeltelijk zingen. Maar laat dan toch, Heren, in ons hart de lofzang gaande mogen blijven. En wil voor al die dingen uw Heilige Geest ons niet onthouden. We danken uw naam dat u ons samenbrengt. Dat u ons daar een min of meer goede gezondheid voor geeft. Heer, het is echt niet vanzelfsprekend. Dat hebben we ook wel gevoeld in de achterliggende maanden. Het kan zomaar tot nul soms worden teruggebracht, de samenkomst van de gemeente. Heren, maar u geeft het nog. In beperkte omgang met een beperkt aantal kerkgangers en de beperking in het zingen, dat er dan toch een samenkomst mag zijn op deze rustdag. Wilt u dan werken, Heren, door uw Heilige Geest? De laatste kerkdienst van het kerkelijk jaar, waarin vele gemeenten ook toch de ontvallenen uit achterliggende perioden worden herdacht, soms ook op oudejaarsavond. Dan zullen de gedachten zich vermenigvuldigen bij velen. Heren, we danken u dat u hebt willen sparen en bewaren tot dusver. En we hebben gezongen over het land dat uw plagen gevoelt, uw slaande hand. Als dat dan zomaar is, Heren, dat we niet blijven steken in cijfers en statistieken en een vaccin en al die dingen. Heren, maar dat het toch niet zal zijn wel geslagen, maar geen pijn gevoeld. Dat het ons toch, Heren, toch uit mag drijven tot u, die grote medicijnmeester. Dat wij niet behoren tot die ontkenners, die viruswaanzingroep. Heren, maar dat we mogen weten van onze kwaal, als we erkennen onze smart en onze plaag. Maar dan is er ook doen aan bij u, want er zijn voor u geen hopeloze gevallen, lichamelijk niet en geestelijk al helemaal niet. Zoals ook in de consistorie gebeden is, dat heerlijke woord van u komt allen tot mij die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven, wie we ook zijn, wat we ook gedaan hebben. En in de bediening van de verzoening, dan mag het toch opklinken als onze zonde beleiden. Dan bent u getrouw en rechtvaardig, o God, om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Laat dat reinigende werk van het bloed van Christus en van uw Heilige Geest krachtig ondervonden mogen worden door ieder van ons, van de oudste af tot het kleinste kind toe, misschien voor het eerst in ons leven en anders bij de voortduur en hoe langer hoe meer. Onze ogen zijn op u, Heere. Maak ons niet beschaamd, het gaat uw naam en waarheid aan. Als u het niet kunt doen om iets van ons, ach, wil dan redenen nemen uit uzelf, dan kan alles. Hoor ons, hemelse Vader, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest, als onze drie enige God, geloofd en geprezen mag worden, in alle eeuwigheid. Amen. De schriftlezing, gemeente, een aantal gedeelten, allereerst enkele gedeelten uit Leviticus 13. Leviticus, derde boek uit de vijf boeken van Mozes. Lezen we allereerst Leviticus 13, de eerste 8 versen. Wetten voor melaatsheid staat erboven. Leviticus 13 vanaf vers 1. Verder sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron, zeggende: een mens, als in het vel van zijn vlees een gezwel of gezweer of witte blaas zal zijn, welke in het vel van zijn vlees tot een plaag der melaatsheid zou worden, hij zal dan tot de priester Aaron of tot een van zijn zonen, de priesters, gebracht worden. En de priester zal de plaag in het vel van het vlees bezien. Zo het haar in die plaag in wit veranderd is en het aanzien van de plaag dieper is dan het vel van zijn vlees, het is de plaag van de melaatsheid. Als de priester hem bezien zal hebben, dan zal hij hem onrein verklaren. Maar zo de blaar in het vel van zijn vlees wit is en haar aanzien niet dieper is dan het vel en het haar niet in wit veranderd is, zo zal de priester hem die de plaag heeft 7 dagen opsluiten. Daarna zal de priester op de 7e dag hem bezien. Indien ziet de plaag, nadat hij zien kan, is staande gebleven. En de plaag in het vel niet zich heeft uitgebreid, zo zal de priester hem nog 7 andere dagen opsluiten. En de priester zal hem andermaal op de 7e dag bezien. Indien ziet de plaag ingetrokken en plaag in het vel niet uitgespreid is, zo zal de priester hem rein verklaren, het was een verzwering, hij zal zijn klederen wassen, zo is hij rein. Maar zo de verzwering in het vel gans uitgespreid is, nadat hij dan de priester tot zijn reiniging vertoond zal zijn, zo zal hij andermaal aan de priester vertoond worden. Indien de priester merken zal dat ziet, de verzwering in het vel uitgespreid is, zo zal de priester hem onrein verklaren. Het is melaatsheid. Vele mogelijke gevallen, min of meer ernstig of soms onschuldig, een of andere uitslag, soms ook die vreselijke melaatsheid, ze worden hier beschreven in dit hoofdstuk. Lezen we verder vanaf vers 38. Verder als een man of vrouw aan het vel van hun vlees blaren zullen hebben, witte blaren, en de priester zal gemerkt hebben dat ziet ingetrokken witte blaren in het vel van hun vlees zijn, het is een witte puist in het vel uitgebot, hij is rein. En als een man zijn hoofdhaar uitgevallen zal zijn, hij is kaal, hij is rein. En zo van de zijde van zijn aangezicht het haar van zijn hoofd zal uitgevallen zijn, hij is rein. Hij is bles, hij is rein. Maar zo in de kaalheid of in de bles een witte, roodachtige plaag is, dat is melaatsheid, uitbottende in zijn kaalheid of in zijn blessen. Als de priester hem bezien zal hebben, dat ziet, het gezwel van die plaag in zijn kaalheid of blessen wit, roodachtig is, gelijk het aanzien der melaatsheid van het vel van het vlees, die man is melaats. Hij is onrein. De priester zal hem ganselijk onrein verklaren, zijn plaag is op zijn hoofd. Voorts zullen de klederen van de melaatse in wie die plaag is gescheurd zijn, en zijn hoofd zal ontbloot zijn, en hij zal de bovenste lip bewimpelen, daartoe zal hij roepen, onrein, onrein. Al de dagen in welke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij onrein zijn. Daarom is hij, onrein is hij, hij zal alleen wonen. Buiten de legerplaats zal zijn woning wezen. Die laatste verzen, die laatste drie verzen, vers 44 tot 46, zijn de tekst voor de preekgemeente. Straks lezen we nu eerst ook nog uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 1, vers 40 tot en met 45. Marcus Evangelie, hoofdstuk 1, vanaf vers 40, een melaatse genezen. En tot hem, tot Jezus, kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën en tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zei tot hem, ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatse terstond van hem en hij werd gereinigd. En als hij hem streng verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan en zei tot hem, zie dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon u zelf aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde begon vele dingen te verkondigen en dat woord te verbreiden, alzo dat hij niet meer openbaar in de stad kon komen, maar Jezus was dus buiten in de woeste, de eenzame plaatsen. En zij kwamen tot hem van alle kanten. Tot zover de lezing van het woord van God, gemeente. Als voorbereiding nu, Psalm 19, het vijfde vers. Straks na de preek het zesde vers, maar nu Psalm 19, vers 5. Des Heeren vreze is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze al onwaarheid haat. Ze is mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in heilzaam zoet, tot streling van het gemoed, de honing ver te boven. Psalm 19 en daarvan het vijfde vers.
Thank you.
Straks dus vers 6, dus krijg ik van mijn plicht. O God, een klaar, dat is een helder bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Het zesde vers van Psalm 19, dat straks als ons amen, instemmend met de prediking van het woord van God gezongen, dan toch zo niet met de mond, in ieder geval met het hart, Psalm 19 vers 6. En de tekst waaruit de bediening van de verzoening vanavond plaats mag vinden, is dus uit Leviticus 13, vers 44 tot en met 46. Lezen we die versen nogmaals. Allerlei gevallen, hè, casussen zijn beschreven. Nou, vers 44, die man, of zoals ook gelezen hebben, die vrouw, is melaats. Hij is onrein. De priester zal hem ganselijk onrein verklaren. Zijn plaag is op zijn hoofd. Voorts zullen de klederen van de melaats in wie die plaag is gescheurd zijn. En zijn hoofd zal ontbloot zijn. En hij zal de bovenste lip bewimpelen. In de herziene statenvertaling staat baard en snor bedekken. Daartoe zal hij roepen onrein, onrein. Al de dagen in welke deze plaag aan hem zijn zal, zal hij onrein zijn. Onrein is hij. Hij zal alleen wonen. Buiten het legerkamp zal zijn woning wezen. Gemeente, hier in de kerk en thuis. In die wetten van Mozes vinden we dus allerlei voorschriften voor melaatsheid. Vaak vergeleken met lepra. Het zal niet precies hetzelfde zijn. Maar toch wel overlappingen, overeenkomsten. Hè, die stompjes enzovoort. U kent wellicht de beelden ervan. De vlekken, de gaten in de huid. Melaatsheid. Een vreselijke kwaal. Die we nog alles tegenkomen in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Dat is bijvoorbeeld Mirjam, de zuster van Mozes en Aaron. Naaman, die krijgsoverste uit Syrië, die zich 7 maal moest wassen in de Jordaan. Wou die eerst helemaal niet, dat verachtte die. En uiteindelijk dan, ja, baat het niet, dan schaadt het niet. En hij werd genezen. En zijn vlees kwam terug, hè, zijn vel als het vlees van een kleine jongen. En we hebben gelezen uit het Nieuwe Testament van de melaatse. We kennen de geschiedenis van de 10 melaatse. En wat zijn er veel dingen in deze ziekte herkenbaar voor ons in deze, ja, daar valt het C-woord weer, sorry, in deze coronatijd, COVID-19. Dat is meegegaan vanuit 2019 in 2020. En ja, in 2021 zullen we er nog niet direct van af zijn. Corona. Een zeer besmettelijke ziekte toch ook wel. De een zal er meer last van krijgen dan de ander. Maar een besmettelijke ziekte waartegen van hoger hand allerlei maatregelen moesten worden genomen. Om te voorkomen dat het nog verder om zich heen zal grijpen, die pandemie wereldwijd. En bij verdenking van die ziekte, bij de eerste verschijnselen, bij al een verdacht geval. En dan moet je naar een testlocatie. Zo'n waterstaafje in de neus. Mevrouw heeft dat ook een keer gehad. Was gelukkig een negatieve test. En je hoort keer op keer, hè, van die testlocaties. Soms drive-in. Nou, zo ging dat in Israël niet. Hè, met zo'n waterstaafje en dan een diagnose in een laboratorium. Nee, In Israël, in geval van verdenking van de melaatschheid, dan moest je naar de priester. De hoge priester, Aaron, of een van zijn vier zonen, Nadab, Abihu, Itamar en Eleazar. En dan moest je een aantal dagen in quarantaine om te voorkomen dat je anderen wellicht aan zou steken. Nou, dat kennen we ook in deze dagen. Zeker onze mensen in de tehuizen. Het zal van plaats tot plaats verschillen. Ik meen dat het hier ook behoorlijk donker kleurt als het gaat om de besmettingsgraad enzovoort. En zo is dat ook in Brabant waar ik dan sta. En de grote steden. In de tehuizen. Mijn lieve schoonmoeder kon de afgelopen zomer, toen dat allemaal nog op slot was, alleen kwam een vrouw met een hoogwerker alleen voor het raam, tijdenlang. Verder was er niet of nauwelijks bezoek mogelijk en dat is weer met beperkingen enzovoort. En in de tehuizen ook, in mijn woonplaats, in allerlei tehuizen is het doorgedrongen. En van de thuiszorg een aantal mensen besmet en die komen dan bij ouderen, bij kwetsbare mensen. Ja, dat grijpt dan om zich heen. Hè. Ja, en soms een totale lockdown. Dat mensen geen kant meer uit kunnen. Ik heb een mooie grote tuin, daar kan ik nog in. Je kan nog op de fiets naar buiten en zo. Maar als je in zo'n tehuis op drie hoge vaten ook zit opgesloten, dat is toch heel wat. Ik neem vast een voorschootje op het eind van de preek. Daar zouden ook degenen die er allemaal minder last van hebben misschien toch wat meer rekening mee kunnen houden. Dan heb je zelf geen verschijnsel. Je kunt een ander wel besmetten. Het gaat toch niet aan om zaterdagavond niks in acht te nemen en overal op en in misschien. En zondags naar het oudere tehuis om oma letterlijk misschien wel dood te knuffelen. Dat is toch het risico. Laten we weten wat we doen en laten. Ik ga nog even verder met die overeenkomsten tussen melaatsheid en corona. Maar ook bij melaatsheid, dan werd je van alle kanten wantrouwig bekeken. Zoals dat ook is, hè, bij het eerste beste kuchje of een niche zie je mensen al omkijken, zal die ook en zo. Dan moet je als ik toch al sowieso al eens een keer last hebben van een kuchje. Nou, je bent gelijk verdacht. En bij mijn laatste was dat ook zo. Dan bleven ze maar liever bij je uit de buurt. Met een bocht om je heen. Liefst meer dan anderhalve meter afstand. Ja, en als je dan de ziekte onder de leden bleek te hebben, moesten de klederen gescheurd als teken van rouw. Dat is wat erachter zit. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Want wat was er aan de hand? Een melaatse, die was in Israël levend dood verklaard. Het was een levende dood als je echt melaatse had. Vandaar dat scheuren van die klederen en ook dat andere teken. Ook in Israël kon je een soort mondkapje opkrijgen. De bovenlip bewimpelen. En of je baard en je snor bedekken zoals het in de herziene staat, de vertaling staat. Ook een teken van rouw. Ja, zo'n soort, net als in de middeleeuwen, zo'n soort pestkap op, weet u wel. De bovenlip omwonden, bewimpeld. En van achter die doek moest je dan de mensen bij wie je in de buurt kwam toeroepen. Onrein, ik ben een onreine. Gevaar, blijf bij mij uit de buurt. Dat ik je niet besmetten zal. Ach, en eigenlijk mocht je helemaal niet meer onder de mensen komen, als melaatse. Je werd in de meest letterlijke zin van het woord behandeld als een melaatse. Ze gingen je letterlijk mijden als de pest. En je kon ook niet meer naar de kerk. Want ook voor wat betreft het heiligdom werd je in de ban gedaan. Je was immers onrein en dan mocht je niet in Gods gemeente komen. In de tent der samenkomst, later de tempel. En weet u gemeente, ik moest denken aan die armste bevolkingsgroep in landen als India, Nepal en zo. In Pakistan. de Dalits. Dat zijn de kastelozen. Verschillende kasten, een stuk of vier. Maar deze mensen horen helemaal nergens bij. Niet bij de hoogste uiteraard. De Brahmaanse priesters en zo. En ook niet bij een iets lagere kast. Het zijn de kastelozen. De paria's van de samenleving. U weet wel, die vrouwen die met takkenbezems de straten vegen in miljoenen steden als New Delhi en zo. En mannen die onder in de riolen met hun blote handen de smerigste karweitjes op moeten knappen. Ze werden veracht. Ze worden veracht. Verworpen. Uitgestoten, die paria's. Dalits, dat betekent dan ook letterlijk onaanraakbare. Onaanraakbare, alsof ze melaat zijn. En in Israël kreeg je bij melaatsheid dan dikwijls ook nog de verdenking op je dat het je eigen schuld was. God straft toch niet zomaar, dachten ze. Het zijn geen mensen die het je aandoen, toch? Er zal heus wel iets aan de hand zijn. En soms was dat ook zo. Ik noemde ze juist al Miriam, die zus van Mozes en Aaron, die kreeg melaatsheid als straf voor haar rebellie. Haar opstand tegen het gezag van Mozes en Aaron. Mozes met name. En er is ook het voorbeeld van koning Uzzia. Die verstoutte zich om te gaan offeren in de tempel. Wat eigenlijk een priesterlijke taak was. Dat kwam de koning niet toe. Die werd gestraft met melaatsheid. Soms is dat dan dus zo. Dat er een direct verband is tussen zonde en ziekte. Maar niet als regel, als standaard. En u weet wel dat de Heer Jezus ook niet wilde weten van dat eigen schuld, dikke bult. Bij de genezing van een blind geborene, toen werd er gevraagd, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? Het moet toch een van beide gevallen zijn? Nee, zegt Jezus, dat zit niet zo. Echt geen grotere zondaars dan andere mensen. Nog hij, nog zijn ouders. En bij de genezing van die melaatsen, doorbreekt Jezus ook het protocol. De gangbare mening en ook de gangbare manier waarop men met zulke patiënten om placht te gaan. Maar daarover dus straks nog meer. Eerst nog aandacht voor hoe het zou gaan als zo'n melaatse Israëliet erdoor zou mogen komen en mocht genezen. Dat mocht die patiënt niet zelf vaststellen, zo van, oh, het gaat allemaal weer hoor, ik voel me weer aardig en het zal wel weer gaan. Kom op, weer terug naar de zaak enzovoort. Nee, dat moest geconstateerd worden door van hoger hand, door de priester. Aaron of een van zijn vier zonen, zo hoorden we al. Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. Ja, we hebben misschien zo onze vragen en gedachten bij hoe dat dan allemaal geregeld was daar in het oosten in Israël. Niet alles laat zich begrijpen. Het heeft ermee te maken ook wel dat die heilzame wetten van God, die kwamen terecht in een maatschappij daar in het oosten die vaak veel harder en veel vreder was. Kun je een beetje vergelijken bijvoorbeeld met die wetten over de vlucht naar de vrijsteden. Een onopzettelijke doodslager. Een onopzettelijke doodslager die mocht vluchten naar een van de zeven vrijsteden om veilig te zijn. Want ja, hoe was dat in die omtrek in het Oude Oosten? Daar heerste de bloedwraak. En dat was natuurlijk een gebed zonder end, om zo te zeggen. De ene doodslag riep de andere op. En toen kwam die heilzame wet dat zo'n onopzettelijke doodslager, die mocht dan in de vrijstad veilig zijn. Dan mocht hij verblijven tot aan de dood van de hoge priester. U kent die instelling wellicht. Maar zo is het ook wellicht met deze wetten. Dat er toch een soort sociaal vangnet werd gecreëerd. En de uitwassen, de scherpe kantjes, er wat van af werden gehaald door de heilzame wetten van God. Maar ik gaf al aan, een melaatse die is eigenlijk levend dood verklaard. Dat is de eerste. Als we ons afvragen hoe dat dan nou allemaal toch kan, die regelingen. waar we vanavond mee bezig zijn. En dan werd er toch ook wel duidelijk een gevolgtrekking gemaakt. Dat zo'n ziekte toch ook te maken had met de vloek over de zonde. Als je leven dood werd verklaard, ja, dat was natuurlijk niet niks. En op de achtergrond staat heel duidelijk dat de Heere zegt, wees heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. Wees een heilig volk. En daarin kon niet alles zomaar een plaats krijgen. Bijvoorbeeld als je in aanraking was geweest met een dode, dan werd je onrein verklaard. Of denk aan de gesnedene, die moorman, die kameling, die had eigenlijk ook geen toegang tot in de tempel. Nou, zo ook deze maatregelen. Omdat Israël een heilig volk was, een verkregen volk. Waarin niet zomaar alles binnen kon lopen in die samenkomst van een heilig God in zijn gemeente. Dat soort dingen hebben allemaal ermee te maken. Zonder dat ik nou alles ook tot in de finesses toe kan verklaren en uitleggen. Maar vandaar die heilzame wetten. En dan traden de voorschriften in werking als zo'n patiënt naar de priester ging, dan traden de voorschriften in werking zoals we die vinden in het volgende hoofdstuk, Leviticus 14. We hebben zo gelezen uit Leviticus 13. Dat was al heel wat, dat is een heel lang hoofdstuk. En bij wat we dan ook nog gelezen hebben uit Markus 1, uit het evangelie, zou het allemaal te veel van het goede worden om ook nog uit Leviticus 14 te gaan lezen. Maar intussen kunnen we er niet omheen, gemeente. Want daar in Leviticus 14 staat met zoveel woorden te lezen, ik ga het wat samenvatten, dat de priester en die patiënt elkaar ontmoeten buiten de legerplaats. En dan wordt verder uitvoerig gesproken over offers. Eén van twee reine vogels, de een wordt geofferd, de andere mag in het blauw hinein wegvliegen. Die wordt vrijgelaten. En er vinden dan allerlei besprenkelingen en wassingen plaats. Met rood cederhout en karmozijnrood. Hyssop wordt aangewend, zoals we dat kennen, zo'n hyssopbundel uit de nacht van de uittochten. De Exodus, de uittocht uit Egypte. In die nacht ging de verderfengel voorbij. Vandaar de naam Pasen, Pesach, voorbijgang. In die nacht ging de verderfengel, de doodsengel, voorbij aan die woningen in Gozen van de Israëlieten, waar met een hyssopbundel het bloed van het paaslam was gestreken. Aan de kozijn, aan de dorpel enzovoort. Je was veilig achter het bloed van het lam. Nou, die hyssop wordt hier ook aangewend. Een heel ritueel. En intussen mag die ex-patiënt rein zijn verklaard en terugkeren in het legerkamp. En na 7 dagen wordt die persoon voor de ingang van de tabernakel, dat is voor het aangezicht des Heren, geplaatst. En er wordt een lam geslacht, een gaaf lam zonder enig gebrek. Niet een mager scharminkel dat toch al ten dode opgeschreven was. En met een kreupelpootje en zo van, nou ja, dat is toch al niks waard, dat kan ik wel offeren. Nee, het moest een gaaf, een volkomen lam zijn dat de priester zou slachten. En dan moest de priester met zijn vinger wat van dat bloed van het lam strijken op de rechteroorlel van die man. En op zijn rechterduim en op zijn rechtergrote teen. Rechter oorlel, rechter duim, rechter grote teen. Iets strijken van het bloed van het lam. En daarbovenop ook iets van olie strijken. Op die rechter duim, rechter oorlel, rechter duim. En de grote teen van de rechtervoet. En ook nog op het hoofd. En zo doet de priester verzoening voor hem. Voor het aangezicht des Heren, zo lezen we dan. Zo, met dat bloed. en met die olie bovenop dat bloed en al die offers daaromheen. En dan nog meer offers ter verzoening. En die patiënt, die ex-patiënt, die moest zijn haar afscheren. Alle onreinheid moest echt helemaal weg. En zo is die man rein. Rein voor het aangezicht van de Heere. Wat was je dan gelukkig af, hè? Dan was je rein en genezen. En dan hoorden we al dat er niet per se een direct verband hoeft te zijn tussen zonde en ziekte. Dat kan een straf zijn, zoals voor Israël de pest, de sprinkhanenplaag of in ballingschap weggevoerd, kennelijk een straf van hoger hand was, maar dat hoeft niet. Iemand als Job, de rechtvaardige Job, die kreeg ook een huidziekte. En dat kwam van de Satan, zo weten we. Die Job wel eens wilde testen, wel eens op de proef wilde stellen, of dat hij ook zo getrouw zal zijn in het dienen van de Heer als de tegenwind, als het tegenslag zou komen in zijn leven. Dat ligt allemaal nog niet zo eenduidig, want er waren natuurlijk die rovers die het vee roofden en de knechten om het leven brachten. Dat was het natuurgeweld, een wervelwind waarbij de kinderen van Job om het leven kwamen. En we weten dat de Satan in de hemel is gekomen bij God. Dus de boze zit erachter. En tegelijkertijd vinden we bij Job die geloofsbelijdenis, zouden we het goede van God wel uit zijn hand ontvangen en het kwade niet ontvangen. Wat ligt dat door elkaar heen? Hè? Die rovers, natuurgeweld, Gods hand en de boze zijn invloed. Maar het hoeft dus niet per se een straf te zijn. Dat was voor de rechtvaardige Job in genen delen. En toch worden zonde en melaatsheid nog wel eens in één adem genoemd. Als u niet helemaal een vreemdeling bent in kerkelijk Jeruzalem, dan weet u dat wel. Melaatsheid als beeld van de zonde. Het lijkt ook zoveel op elkaar, hè? Met name op het punt van die onreinheid. Waardoor je uitgebannen was uit de gemeenschap met een heilig God. Die immers te rein van ogen is om het kwade zelfs maar aan te kunnen zien, te kunnen aanschouwen. En de eerlijkheid gebiedt nou te zeggen, gemeente, u kent dat waarschijnlijk wel, dat wordt vaak gezegd door een predikant, en ik heb dat ook wel eens gedaan, als ik dan preekte over de genezing van de melaatse en zo, dan komt er al gauw zo'n standaard zin dat wij mensen melaats zijn van de hoofdschedel af tot en met de voetzolen toe. Dat kent u wel, denk ik, hè, die uitspraak. Dan wil je als dominee natuurlijk een degelijke, rechtzinnige preek leveren. En dat behoort ook zo te zijn. Bijbelgetrouw. En dan klinkt zo'n zin, dat klinkt heel erg degelijk. Wij zijn melaats van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. En toch staat dat niet zo in de Bijbel, kwam ik achter. Ik ging die teksten die in die richting leken te gaan, die ging ik opzoeken in de Bijbel om ze in deze preek te verwerken. En dan kom je erachter dat het toch net iets anders staat. Ik ga die teksten met u langs. Allereerst in 2 Samuel 14 vers 25. Dan gaat het over Absalom, Davids zoon Absalom, hè, die opstandige. Wat staat er dan in 2 Samuel 14 vers 25? Nu was er in gans Israël geen man zo schoon als Absalom, zeer te prijzen, van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe. Dus er staat nog net andersom ook, niet van de hoofdschedel tot de voetzool, maar elke keer als hij tegenkomt van de voetzool af tot de hoofdschedel toe, was er geen gebrek in hem. Van binnen bekeerde er dan van alles en nog wat aan die Absalom. Maar van buiten, een geweldig knappe jonge man. 2 kilo haar per jaar. U kent dat, hij kwam ermee in de takken te hangen enzovoort. Toen Joab hem doodde, pijlen door zijn hart stak. Ja, maar er staat helemaal niets als beeld van het verkeerde. Hij was juist heel schoon, heel knap van zijn voetzool af tot aan de hoofdschedel toe, geen enkel gebrek aan hem. En dan komen we in Job 2, ik noemde zojuist Job al, Job 2 vers 7. En dan gaat het niet over de melaatsheid, maar over boze zweren. Dat staat er in Job 2 vers 7. Toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heren en sloeg Job met boze zweren van zijn voedsel af tot aan zijn schedel toe. Nog Deuteronomium 28 vers 35. De Heere zal u slaan, zo klinkt de dreiging naar Israël toe, als ze niet op het pad van Gods geboden zullen treden. De Heere zal u slaan met boze zweren aan de knieën en aan de benen. Zweren waarvan ge niet zult kunnen genezen worden, van uw voedsel af tot aan uw schedel. Dan gaat het dus ook weer niet over de zondigheid van de mens, van het volk Israël, maar over de gevolgen daarvan, de straf van God, hij zal ze slaan. En dat klinkt ook door in Jesaja 1 vers 6, die noem ik ook nog, in Jesaja 1 vers 6, van de voedsel af tot het hoofd toe is er niets geheel aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn, en geen van dezelfde is met olie verzacht. Dan gaat het dus duidelijk over de gevolgen van Gods slaande hand. En niet over de zondigheid van het volk. Het zijn de builen, de blutsen, de blauwe plekken. En in al die teksten gaat het nergens over melaatsheid. Nergens lees je in dat verband melaats van de hoofdschedel af tot de voetzolen toe. Kijk, ik haast me om dit erbij te zeggen als het gaat om de gedachte achter die staande uitdrukking. Namelijk deze gedachte dat wij mensen van top tot tenen, van binnen en van buiten, door en door zijn aangetast door die besmettelijke en ook erfelijke kwaal van de zonde. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat staat dus niet in al die teksten van hoofdschedel tot en met voedsel toe. Hooguit zou je het terug kunnen lezen in Psalm 51. Waar het gaat over de reiniging en afwassen van de zonde. En daar wordt dan gezegd, ontzondig mij met hyssop. Zoals we zojuist hoorden ook, hè? Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Dat zou je kunnen betrekken op het ritueel van de ontzondiging met hyssop van een melaatse. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats, zo staat het dan in de berijming, nu gans melaats mijn ziel die zal rein zijn en genezen. Zo kun je uitkomen op melaatse door de zonde van top tot teen, maar dat is dan wel via een omweg in de berijming. Maar nogmaals, die gedachte erachter, die is maar al te zeer waar. Dat wij zijn aangetast door die erfelijke kwaal, dodelijke ziekte van de zonde. Levend dood. Deze mijn zoon, die verloren zoon, weet je wel, die was dood. Wij van nature waren wij dood door de misdaden en de zonde, zo schrijft Paulus. En dan is het waar. Dan zijn we als onreine in onszelf verbannen uit de gemeenschap met een heilig God. In de brieven van de apostelen wordt ook vaak aangeduid als onreinheid. Tegenover een heilig God behoren wij tot de onaanraakbare, uitgestoten. En als de Heilige Geest je dat gaat leren, die les, ontdekkend, ja, dan ga je het uitroepen. Al is het dan in de stilte van de binnenkamer, ga je niet mee te koop lopen, hè, maar in de stilte van de binnenkamer. Onrein. Ik ben een onreine. Maar nu verkondigt Gods woord ons ook dat er een veracht man met een hoofdletter is geweest. Die onze krankheden, onze ziekten op zich heeft willen nemen. En ons leed, onze smarten heeft gedragen. Die om onze overtreding is verwond. en om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. En de straf die ons de shalom, de vrede met God aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En wat is dat dan toch altijd weer heerlijk rijk en ruim gemeend. U mag weten, dat is toch het liefste werk ook van een dienaar. Je moet de kwaal aanwijzen en blootleggen. Je mag geen stroop smeren. Wee degene die dat overslaat. Omdat hij er niet zo populair mee wordt. En omdat het niet zo goed in de markt ligt. Om te verkondigen dat wij net de vrome mensen toch zondaren zijn. Maar wee mij ook indien ik de blijde boodschap van het evangelie niet verkondig, gemeente. En dat is toch het liefste werk van een dienaar van het woord. Dat we in het evangelie kunnen lezen, dat daaruit geput mag worden en dat dat door mag worden gegeven. Dat hij in de wereld gekomen is. Volgende week zondag beleven en wel zijn eerste advent. Hij komt, hij is in de wereld gekomen om het verlorene te zoeken en om zondaar en zondaressen zalig te maken. Dat is toch altijd weer het adres van het evangelie. Niet voor mensen die het hebben, die het weten, die het kunnen zelf. Maar armen en ellendigen, verloren. En er mag verkondigd worden dat hij gemeenzaam met zondaren aanlicht aan één tafel. Deze ontvangt zondaren en eet met hen. Zo verkondigen de fariseeën de zuivere waarheid. Dan kom je wel eens meer tegen in het evangelie, hè? Dat een onwaardige dan toch de zuivere boodschap brengt. Het is nuttiger voor het volk dat één voor hen sterft in hun plaats dan dat heel het volk eraan gaat. Zo zei de hoge priester van dat jaar, profetisch, ja. En zo is het ook met die uitspraak, deze ontvangt zondaren en eet met hen. Het is me wat en het is waar. En zoals het ook waar is wat we hoorden vanuit het evangelie, het Markus 1. Dat hij zijn hand die doorboord gaat worden aan het eind van zijn leven. Dat hij zijn hand uitsteekt naar Melaatse die tot hem de toevlucht hebben genomen. Met de bede, Heere als u wilt, dan kunt u mij reinigen. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En dan wat heeft hij zulke paria's aan willen raken. En zulke dalits, zulke onaanraakbare. Hij grijpt ze aan, hij pakt ze vast en hij zegt het. Ik wil, word gereinigd. En het wonder geschiedt. Bij die ene Melaatse uit Markus 1. En bij die 10 Melaatse van wie er slechts één terugkwam. De rest was naar de hoge priester in opdracht van Jezus. Maar waar zijn de 9? Is dan alleen deze ene teruggekomen? Ja, die kon nergens heen. Dat was ook maar een Samaritaan. Maar hij keerde terug naar zijn weldoener. Naar Jezus. Het geschiedde, dat wonder van genezing en reiniging. En dat is nog altijd zo, gemeente. Het is niet een verhaal uit de oude doos. 3.000-4.000 jaar oud. Een stoffig oud verhaal. Allerlei oude voorschriften. En een 2000 jaar oud evangelie, die God leeft nog en Christus Jezus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En Jezus komt heden voorbij bij u, bij jou en bij mij. En hij blijft niet achter een kuchscherm staan. En hij houdt niet minstens 1,5 meter afstand. En hij mompelt maar niet onverstaanbaar wat van achter een mondkapje, maar onbewimpeld. Zonder de doekjes om te winden mag het klinken. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Wie? Die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Kan het rijker, kan het ruimer, gemeente. Die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Doe dat dan. Voor het eerst of bij vernieuwing. Want iets wat onrein is, dat is de Heer een gruwel. En wat onrein is en onrein blijft. Hoor wat ik zeg. U mag tot hem komen zo onrein als u bent. Maar wat onrein blijft. Zal niet binnenkomen in het nieuwe Jeruzalem. Maar hij, vanavond weer in de bediening van de verzoening. Onze enige hoge priester, niet naar de ordening van Aaron, het Levitisch priesterschap. Maar naar de ordening van Melchizedek, onze enige hoge priester, die ons mens in alle dingen gelijk is geworden. Hij heeft onze zwakheden ook willen proeven, u kent dat uit Hebreeën 4. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest, maar hij zonder zonde en onreinheid. En deze hoge priester, wat doet een priester? Wel, een van zijn belangrijkste taken is toch wel het slachten van het offer. Deze hoge priester heeft geen lam uit de kudde van een ander genomen, maar hij besteeg zelf het offer, de offerplaats op Golgotha. Priester en offer in één, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Het paaslam, dat geslacht is. En hij heeft ons goden gekocht, zo jubelt Petrus in een van zijn brieven. Ons goden gekocht met zijn dierbaar bloed, zodat wij met lichaam en ziel, zoals we ook beleden hebben met zondag 1, hem mogen toebehoren. Hij voert ons terug in de gemeenschap met een heilig God. Gerechtvaardigd door zijn offer. Wat een offergemeente. Met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt al degenen die geheiligd worden. En dan is hij ook opgestaan uit de doden. Voor mensen die levend dood zijn verklaard. Dood door de misdaden en de zonde. Maar hij spreekt het. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, die zal leven. Ook al was zo iemand gestorven. Zo heeft hij zijn dierbaar bloed gegeven, gemeente. En bovenop dat bloed mag dan ook de olie komen waar we van gelezen hebben. De olie des geestes, om het zomaar eens even te zeggen. Bij de rechtvaardiging voegt zich dan ook de heiliging. O, niet om dan nog punten te sparen voor de hemel en zelf met onze goede werken de hemel te verdienen. Kom je zo vaak tegen, goede mens, weet u wel. En als er nou één de hemel verdient, zeggen ze alles in Brabant, zo'n goede mens als hij of zij. Als er nou één de hemel verdiend heeft, dan is het hij of zij toch wel. Ik ken er maar één die de hemel verdiend heeft. En dat is hij. En gerechtvaardigd. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid voor God is. Maar daarbij dan ook de heiliging. Zullen we in de zonde blijven? Zodat de genade al maar meer zal worden, dat zij verder, zegt de apostel. Stel uw leden niet tot wapenen van de ongerechtigheid, maar stel uzelf aan God beschikbaar en uw leden als wapenen van de gerechtigheid. En als we dan met die brief vanuit Johannes, 1 Johannes, als het daar opklinkt dan, dat evangelie, als onze zonden belijden, dan is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde en ongerechtigheid. Maar daar hoort dan ook de reiniging bij in de zin van de heiliging. Een rein en heilig leven, ja, met vallen en opstaan. En het is aan deze kant van het graf altijd in alle gebrek, vertel mij wat. Het is altijd stukwerk als het gaat om de heiliging aan onze kant. Maar dan toch een leven in een nieuwe gehoorzaamheid. Zal ik het concreet maken aan het slot van de preek nu? In een nieuwe gehoorzaamheid. Gehoorzaam aan de overheid, geen burgerlijke ongehoorzaamheid, zo van ik maak het zelf wel uit. Allerlei complottheorieën, alsof alleen maar met de boze bedoelingen allerlei maatregelen worden opgelegd. Nee, maar dan gehoorzaam, buigend onder wat de overheid als dienaresse van God ons voorschrijft. Ik zeg niet dat het altijd de meest wijze en de beste beslissingen zijn. Het zijn ook mensen met fouten en gebreken, maar het is wel Gods dienaresse gemeente, onze overheid. Nou, dat is één voorbeeld. En ook in onze verantwoordelijkheid tegenover onze naasten. Als het gaat om het eeuwig heil. Als we onze naasten ten dode zien wankelen, je buurman, je collega, Vul maar in. En dan ooit eens getuigen van het heil, de genade Gods in Christus Jezus voor zelfs de grootste der zondaren. Neem dan een voorbeeld aan die genezen Melaatse. Hoezeer het hem ook verboden was, maar hij trekt erop uit en alom verkondigt hij, om zo te zeggen wat voor grote dingen Jezus hem gedaan heeft. Zo zullen we ook in zendingen en evangelisatie onze roeping, onze verantwoordelijkheid verstaan. En ten laatste, heel concreet en praktisch, in deze tijd van sociaal isolement, van verstilling en vereenzaming van mensen in te huis. Ik hoor de klachten als ik op bezoek ben. Je ziet geen mens, zeggen ze dan. Er komt geen mens langs, ze durven niet meer en ze zijn druk met andere dingen. En dan kun je niet altijd overal tegelijk zijn, ik weet het. Maar dan toch onze taak en roeping daarin ook verstaan en medeleven met waar dat van ons verwacht wordt, om zo het beeld van Jezus te vertonen. En dan eindig ik de preek met uw welnemen met een gedicht. Het is een gedicht van onze dochter, die zit zelf ook in de pastorale zorg in de ziekenhuizen, krijgt ook te maken met deze mensen op intensive care, zo nog redelijk gezond, zo doodziek, en in slaap gebracht enzovoort. En alle mensen daaromheen, en als ze weer bij mogen komen, soms een geweldige vermoeidheid die maandenlang nog, soms levenslang parten blijft spelen. Onze dochter die heeft het volgende gedicht op schrift gesteld en daar eindig ik de preek nu mee. In de ban door corona. De wereld in de ban van het corona, mensen besmet, eenzaam apart gezet, ondanks dat goed op hen wordt gelet, onaanraakbaar verklaard, melaatsheid in persona. Je zult maar in de ban zijn door corona. Je behoefte woekert onverminderd voort, elk warm menselijk contact verstoort, naasten op afstand, eenzaamheid in persona. Jij bent niet onaanraakbaar, het is de ziekte. Jij bent ons even dierbaar als voorheen, jij bent nog jij, ten volle en ten diepste. Jij mag je blijvend koesteren in mijn liefde. Woorden brengen ons opnieuw bijeen, wij gunnen jou het allerliefste. En Jezus werd innerlijk met ontferming bewogen en raakte de melaatse aan. Amen. Psalm 19, vers 6. toegift wil ik u niet onthouden. Vanmorgen in Schreveld en Capelle hadden we het gedenken van de overledenen van het achterliggende jaar. Het preekt over dat Paulus, die heeft het gevecht, de kamp en ook de loopbaan heeft hij geëindigd. En dan mag hij zeggen, voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, die lauwerkrans. In de Latijnse vertaling wordt daar stevast het woord corona gebruikt. En we hebben dan ook gezegd, je gunt elkaar, zelfs je grootste vijand wens je geen corona toe. Maar die corona, die eerkroon, die wij mogen dragen door God alleen om het eeuwig welbehagen, die wensen we elkaar allemaal toe aan het eind der baan. Goed, dat even als kleine toegift. Laat ons danken en bidden. Heere, barmhartig en genadig God, heb dank voor die heilsfontein die u hebt willen ontsluiten daar bij Jeruzalem, tegen de zonde en de onreinheid. Want uw Zoon is in deze wereld gezonden. Aanstaande zondag gaan we dat allemaal weer gedenken bij leven en welzijn. Dat Hij in de wereld gekomen is, ons mensen in alle dingen gelijk geworden is. Onze ziekten op zich heeft genomen, omdat er genezing zou zijn door Hem. Heer, u bent immers onze heiland, onze heelmeester. En u zond die grote medicijnmeester voor wie er geen hopeloze gevallen bestaan, dat we dat maar meenemen naar huis. Vanuit de verkondiging van uw woord, ook uit die oudtestamentische wetten. Heilzaam voor ons. En met het oog op de eer van uw grote naam. We dragen elkaar verder aan u op, nu we weer uiteen gaan. Gedenkt u de broeders van de kerkenraad, gedenkt u de ganse gemeente. Ook in deze herderloze periode, geef dat er ook spoedig weer in voorzien mag worden in, op uw tijd en op uw wijze. Zegen hen die te maken hebben met corona zelf of in enigerlei verband. Of met andere ziekten, want die zijn er ook maar al te veel sinds Genesis 3. En we bidden u voor de rouwdragenden. Heere, behoed en bewaar ons. Ga met ons van hier en breng ons veilig thuis. En we bidden u voor heel ons land en volk en voor onze overheid. Schenk hen wijsheid en inzicht. En geef, Heere, dat de goede maatregelen mogen worden voorgeschreven. En wilt u het verbreiden van dat virus, wilt u dat nog indammen? Daarin zijn we zo afhankelijk van u. Dat u dat kwaad nog zult willen keren. En tegelijkertijd blijft het waar. Het virus verspreidt zich niet, maar wij verspreiden het virus. Dat we er maar rekening mee houden. En we niet met Kaïn zullen vragen, ben ik mijn broedershoeder? Ja, dat zijn we. Heren, zo bidden we u voor de volken van deze wereld, in deze tijd van pandemie wereldwijd. We bidden u voor onze vervolgde broeders en zusters. Wilt u ook hen getrouwmakende genade en volharding schenken, heel in het bijzonder. Zegen het werk, al het gemeentewerk hier en ook het werk van zending en evangelisatie. Een diaconale werk, wilt u dat met uw zegen achtervolgen en bekronen. En we bidden u heel in het bijzonder voor uw volk Israël. U hebt dat volk opgezocht. Zo wou u met geen andere volken handelen. Die moesten uw getuigenis en uw verbondsgeheimen missen. Maar wij mogen erin delen. In Christus Jezus. Door uw Heilige Geest. Alle volken, naties en tongen. En doe ons dan, Heere, als kerk en Israël gezegend heen reizen. Naar die grote dag van de ontmoeting met u. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Dan zullen we altijd bij u de Heere mogen zijn. En alle tranen van de ogen zullen daar afgewist zijn. Hoor ons gebed. Hoor onze dank. Neem die aan, Heere. Wil ook de lof die we u mogen gaan zingen nu. Wil die dankbaar aanvaarden. In de naam van Hem. Die ook de lofzang gezongen heeft. In de nacht waarin Hij verraden werd. Hoor ons hemelse Vader. Om Jezus wil alleen. Die met u en de Heilige Geest. Als onze drie enige God, als de God van onze doop, geloofd en geprezen mag worden tot in alle eeuwigheid. Amen. We mogen nu zingen, begreep ik, met mondkapje. Laten we dan zingen. Psalm 103, vers 2. Looft hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krankheden kent en liefderijk geneest. Ook het 8e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Maar ook vers 9, maar zere gunst zal over wie hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, vers 2, 8 en 9. gaat u dan heen in vrede, gemeente, en draagt met u de zegen van de Heere, onze God, de priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.